Se van los primeros de Juni Prado, Machota.
You got to work on the comments, Logan, for that. You are okay. I'm going to book a whole board opener. And let's do that back. Eén chronieken, hoofdstuk 17. Eén chronieken, hoofdstuk 17. We gaan de geschiedenis induiken voor morgen. De Bijbels geschiedenis is ons gegeven ten voorbeeld, zegt Paulus in de Romeinenbrief. En dat is het belangrijk, dat we ook de Bijbels geschiedenis ook goed kennen. Eigenlijk, we lezen vanaf vers 43 van hoofdstuk 16 van 1 Chronieken. Dat is een ik lees uit de herziene Statenvertaling. Dus 1 Chronieken, hoofdstuk 16, vers 43.
Oh, 16.
Ja, oké, dank u.
Ja, heb ik niet verkeerd? 17. Ja, ik zei 17, maar ik zei dat we gaan beginnen bij 16:43. Okay. Goed. Okay. Afgesproken, fijn. Goed. Toen ging al het volk weg, ieder naar zijn huis. En David een keer terug om zijn huis te gaan zegenen. En het gebeurde toen David in zijn huis zat, dat David tegen de profeet Nathan zei: zie, ik verblijf in een huis van cederhout, waar de ark van het verbonden van de Heer onder de tent ligt. Nathan zei tegen David: doe alles wat in uw hart is, want God is met u. Maar in de nacht gebeurde het dat het woord van God tot Nathan kwam: ga en zeg tegen David, mijn dienaar, zo zegt de Heer, u mag voor mij geen huis bouwen om in te wonen. Ik heb immers niet in een huis gewoond, vanaf de dag dat ik Israël uit Egypte deed optrekken, tot op deze dag toe. Maar ik ben van tent tot tent gegaan, van tabernakel tot tabernakel. Heb ik ooit, overal waar ik met heel Israël rondtrok, een woord gesproken tot een van de richters van Israël, die ik bevolen had mijn volk te wijden? Waarom bouwt u voor mij geen huis van zederhout? Nu dan, dit moet u tegen mijn dienaar zeggen, tegen David. Zo zegt de Heere van de legerwachten: ik heb u van de schaapskooi vandaan gehaald, van achter het kleinvee, om leider over mijn volk Israël te zijn. En ik was met u overal waar u heen ging. En heb al uw vijanden voor uw ogen uitgeroeid. Ik heb een naam voor u gemaakt, zoals de naam van de grote die op de aarde zijn. Ik heb aan mijn volk Israël een plaats toegewezen. En daar geplaatst, zodat het in zijn eigen gebied woont. En niet meer heen en weer gedreven wordt. En onrechtvaardige mensen zullen het niet meer verdrukken zoals vroeger. En sinds de dagen waarop ik de richters aangesteld heb over mijn volk Israël. Maar ik heb al uw vijanden vernederd. Ook maak ik u bekend dat de Heer voor u een huis zal bouwen. Het zal gebeuren, wanneer uw dagen voorbij zijn en u heen gaat naar uw vaderen, dat ik uw nakomeling na u, de een van uw zonen zal zijn, zal doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor mij een huis bouwen en ik zal zijn troon voor eeuwig bevestigen. En ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal mij tot een zoon zijn. En mijn goede zal ik niet van hem wegnemen, zoals ik die weggenomen heb van hem die er voor u was. Maar ik zal hem in mijn huis en in mijn koningschap voor eeuwig stand doen houden. En zijn troon zal voor eeuwig zeker zijn. Overeenkomstig al deze woorden en dit heel dit visioen, zo sprak Nathan tot David. Ik bid u hier vanmorgen dat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart, dat ze u welgevallig zal zijn. Mijn Heer en mijn Verlosser, om Jezus Christus wil. Amen.
Amen.
Een van de moeilijkste dingen voor kinderen om te leren is wanneer dat ze iets aan hun ouders vragen, of ze dit of dat mogen doen, of ze iets mogen hebben of wat dan ook, om het woord nee te horen. Dat is soms voor een kleinkind heel moeilijk. Dit is niet het antwoord dat het kind verwacht. Nu, voor kleine kinderen is dat soms heel moeilijk om te begrijpen waarom de ouders het hen niet gunnen om hen dat te geven waar ze hebben om gevraagd. Uw oude kinderen, tieners, die vragen soms meer tekst en uitleg. Waarom mag dat niet? Waarom dit en waarom dat ook niet? Dat woordje nee voldoet voor hen dus niet. En dit vooral als een leeftijdsgenote wel die dingen mogen doen en zij juist niet. En soms is het heel moeilijk voor hen om van het antwoord nee te aanvaarden van de ouders. En soms kan het leven van een ouder soms heel moeilijk maken, juist door het woord nee. Omgaan met het woord nee, dat hebben we allemaal van tijd tot tijd moeten horen. En het heeft ook soms mogelijk een pijnlijke herinnering tot het gevolg. Ook op geestelijke vlak is dat ook zo. We zullen liefst altijd dat God ja zegt op hetgeen wat wij vragen. Dat God ons zal geven, zoals dat staat in Psalm 37 vers 4, naar de verlangens van ons hart. Dat willen we allemaal. Die tekst dat God ons zal geven naar de verlangens van ons hart, doet mij herinneren aan mijn vrouw was een keer vrij ernstig ziek. Ze was zwanger met ons vierde kind en ze lag in het ziekenhuis. Ze kon geen eten binnenhouden, ook water ook niet. En ze vermagerde met ziende ogen. En twee broeders zijn langsgekomen en die hebben haar met olie gezalfd. Iemand vroeg haar, heb je een tekst van de Heer? Ze zegt, ja, dat hij mij zal geven naar de verlangen van mijn hart. Dat hebben haar met olie gezalfd. Maar op dat moment heeft ze niet meer overgegeven. En een week later was ze een kilo bijgekomen. En dat hebben de gezonde dochters, nummer 4 van dat. Ja. Maar soms geeft God ons naar de verlangens van ons hart. Maar soms ook niet. Dat is soms moeilijk om te aanvaarden. Maar wat als God nee zegt? Hoe ga je ermee om? Welke houding neem je dan ook aan? Denk aan al die dromen die voorbij zijn gegaan. Denk aan de momenten waarop u dacht dat u iets in overeenstemming was met Gods plan voor uw leven. Maar opeens was het voorbij. En de Heere openbaarde, het is niet mijn plan. Misschien is het wel hier een mooie streven, maar mijn plan is het ook niet. Zelfs al is het een geweldige streven, God zegt nee, het is niet mijn plan voor jou. Dat is soms moeilijk om te accepteren. En koning David kwam er ook achter hoe moeilijk dat het ook was. Want koning David die wilde een huis bouwen voor de Heer. En het hart van David, dat zat op de juiste plaats. Want David zei, kijk, ik woon hier in een prachtige woning van stenen hout gemaakt, terwijl rondom mij de ark van het verbond onder een tentzeil was. Dat klopt niet. Ik woon in een prachtige huis aan de tabernakel van de tent van de Heer, dat ik onder een tentzeil. Dat klopt voor David niet. Logisch. En David wilde daar verandering in brengen. Dus hij stelde voor zelf iets aan te doen. Het gaat in dit hoofdstuk over drie huizen. Dat is het huis waar David woonde. Wat David heeft gebouwd of heeft laten bouwen. En daar kom ik straks op terug. En dan het tweede huis is het huis dat voor God gebouwd zal worden. Dat is de tempel die Salomo zal komen. Maar dan is er ook een derde huis, dat is het geestelijke huis, dat zal voortkomen uit het geslachtslijn van David. Want namelijk vanuit het geslachtslijn van David zal de Messias uit voortkomen. En waar zal hij zegenen straks? Op de troon van zijn vader David. En ik wil daar een paar geestelijke lessen ook vandaag met u over delen. Even dit ter verduidelijking. De geschiedenis van 1 Kronieken vindt u ook terug in 2 Samuel. De twee lopen parallel. En vaak is er informatie aanvullend. De een zegt meer erover dan de andere. Dus hetgeen wat ik over vandaag ga vertellen uit 1 Kronieken, hoofdstuk 17, komt u ook tegen in 2 Samuel hoofdstuk 7. Ik wil daar 3 dingen over zeggen. Allereerst een hartsverlangen in vers 1 en 2. Een hartsverlangen. Ten tweede een antwoord uit de hemel in de versen 3 tot en met 15. En dan een geestelijke houding. Wat moet onze houding zijn?
Als God zegt
nee. Dat is in de versen 16 tot 27. Ik ga mijn horloge uitdoen. Dat ook een klein beetje. Moeilijk is dat zo. Allereerst, een hartverlangen. Dit was een periode van rust in David's leven. We komen in 2 Samuel 7, ik zei dat de twee parallel lopen. Vers 1, we komen dit tegen. En het geschiedde toen koning David in zijn huis zat, de Heere heeft rust gegeven had van al zijn vijanden rondom. Een periode van rust was er in Davids leven. Een periode van vrede. De eeuwenoude strijd met de Filistijnen was tijdelijk tot rust gekomen. Dus een haakjes, die strijd met de Filistijnen, zeg vandaag zich nog verder. Het woord Filistijnen komt het woord uit Palestina vandaan. En waar heeft Israël wel strijd op dit moment? Met Palestina. Dus we hebben allemaal van tijd tot tijd een periode van rust nodig. Niet alleen dat we trachten 8 uur te slapen per nacht, maar ook een periode van geestelijke rust. Mogelijk heeft u een periode van geestelijke stress. Misschien een periode van intense strijd in uw leven. Lichamelijk, zowel als geestelijk, met uittutting tot het gevolg. En er zijn tijden nodig van herbronning. Tijden van eventjes stil, in de stilte weg te brengen om bij de Heer te komen. Weet je, we zijn erg goed in het maken van plannen. Het is niet moeilijk om uw agenda vol te maken met allerlei afspraken. Ik hoorde bij de gepensioneerde, ik ben ook van 7 gepasseerd, en je zal denken van, oh, nu heb je rust in je leven, en nu heb je geen drukte meer, nou, dan mag je gerust vergeten. Ja? Maar ik heb geleerd dat je mag zelf bepalen wat je wel mag doen, wat je niet mag doen. Ik heb ontdekt dat het woord nee bestaat ook nog. En vroeger was het niet moeilijk om die agenda vol te gooien met allerlei afspraken. Nu ben ik daarvan teruggekomen. Ik probeer ook perioden van rusten in te bouwen. waar ik me ook in kan terugtrekken, ook bij de Heer. Nou, we zijn erg goed in het plannen maken, zoals ik zei, en vaak voor zij die kinderen hebben, ik snap dat het soms best druk is. Met schoolgaande activiteiten, of buitenschoolsactiviteiten, en gewoon het hele huis aan. Maar ook perioden van rust en herbronning zal ook op de planning ook moeten staan. Tijd te nemen in de afzondering. Een koning David, die woonde in een prachtig huis. In vers 1 er staat van zeker hout gebouw. Nou, dat was een prachtig geschenk. Er staat in 1 Kronieken 14 vers 1. En Hiram, de koning van Tyrus, stuurde boden naar David met zederhout, metsters, timmerleden, om een huis voor hem te bouwen. Wauw, dit was geweldig. Stel je voor dat iemand morgen bij je op de deur staat en die belt aan zegt, ik heb alles bij voor je, ik ga een huis voor je bouwen. Prachtig. Ja, in die tijd was niet nodig om bouwvergunningen te vragen. Maar als je koning zegt, nou, je bouwt daar een huis, nou, zo gebeurt dat allemaal. En David, die geeft een prachtig huis. En David had ook rust. De Filistijnen, die hadden destijds de ark van het verbond gemaakt. En met Gods hulp en zijn kracht slaagde David en zijn dappere helden erin om de ark terug te winnen. En hem onder luid gejuich naar Jeruzalem over te brengen. En dan staat in hoofdstuk 15 vers 1 van 1 Kronieken. En hij maakte voor de ark van God een plaats gereed en zette er een tent voor op. Dus David die zorgde dat er een tent zou komen over het ark van het verbond. Maar toch, hij begon David op dwars te zitten. Dat de ark van God in een tent was ondergebracht, terwijl hij zelf in zo'n prachtig paleis woonde. Het laat zien iets van het hart van David, de man naar Gods hart. En hij kwam dus op dat geweldige idee om een blijvende woonplaats te bouwen voor God. Waarin ook de heiligste meubilair kon worden ondergebracht. Nu David deelt zijn verlangen met zijn geestelijke mentor, zijn geestelijke leider, dat was Nathan de profeet. En in hoofdstuk 2 van 1 Kronieken 17 staat dit. Nathan zei tegen David, doe alles wat in uw hart is, God is met u. Nou, uit alles wat we weten van David weten, is dat waarom David een huis wil bouwen, was voor de Heer, niet voor zichzelf. Hij wil niet benadrukken dat hij geen heimelijke bijbedoelingen had. Er was geen zelfzucht of ambitie in het spel. Hij had niet het verlangen om voor zichzelf een naam te maken met het bouwen van zo'n tempel. Maar hij wilde niets liever dan dat de naam van God zou worden verhoogd. Dat die tempel mag iets weg hebben van Gods grootheid en van zijn almacht. Dat is mooi toch? Dat is een mooie streven, vindt u niet? Dat David had. Dus en het was zelfs lovenswaardig. En David vond het een goed idee. En Nathan de profeet die stemde mij in. En ze waren beide akkoord. David, dit is een fantastisch idee. Voor God een huis bouwen. Alleen. Geen van beiden namen de tijd om God zelf te vragen of hij dat ook zou doen. Een huis. Dat waarin hij kon wonen, een aardse onderkomen. En interessant is, vroeger in Davids leven, bestaat dat David raadpleegde de Heer. Twee keer in 1 Kronieken 14 in de strijd tegen de Filistijnen. Er staat twee keer. En dat David de Heer raadpleegde. Weet u, soms is de droom afkomstig van God. En soms ook niet. Hoe oprecht en hoe nobel die droom ook is. Maar als het niet uit God is, zal het niet gebeuren. En dat is ook, en dat is maar goed ook. Vrienden als Nathan, die zullen tegen u zeggen, dat is een goed idee. Als je echt op je hart hebt om te doen, doe het. Er is niet mis mee. Weet u, ik heb geen probleem met mensen die ijverig zijn voor de Heer. Graag zelf. Maar soms moet er ijver geleid worden, gekanaliseerd worden in de juiste richting. En dat is hier dus ook zo. Dus David wilde iets ondernemen voor de Heer. U ligt daar een heel ander scenario in het boek Haggai. Want daar moest juist de profeet de mensen aansporen om iets te doen voor de Heer. Het volk was teruggekomen uit ballingschap. En die zijn begonnen aan de bouw van de tempel. Maar het werk aan de tempel dat werd gestaakt omdat ze veel meer tijd moesten besteden aan het bouwen van hun eigen huis. Dat was belangrijk op dat moment. En het werk van de tempel, het bouw van de tempel, het lag gewoon stil. Er werd niet meer voortgebouwd van de tempel. En toen zei Haggai in hoofdstuk 1 vers 4, is het voor u wel de tijd om in uw fraaie overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Nu begrijp me niet verkeerd, er zijn perioden waarin we juist thuis onze verantwoordelijkheid moeten opnemen. Dat snap ik allemaal. Maar we moeten zorgen dat wij evenveel aandacht hebben voor wat belangrijk is als huis en als gezin. Ook voor wat belangrijk is wat betreft de gemeente van de Heer Jezus Christus. Het enige wat blijvende is hier op aarde is de gemeente van de Heer Jezus Christus. Die zal blijven tot in alle eeuwigheid. U maakt deel uit van iets dat zal voort blijven bestaan. Niet een gebouw. Maar de tempel van de levende Gods. Dus, maar soms worden we weerhouden om juist ons in te zetten binnen de gemeente van Jezus Christus. Mogelijk is dat thuis is het op dit moment zo belangrijk. Daar moet ik mijn aandacht aan besteden. Weet je, soms denk je van, maar wat kan ik doen voor de Heer? Ik ben oud. Ik kan dit niet doen. Of dat niet doen. Vroeger wel. Maar nu niet meer. Waar zat David op dat moment toen die idee kwam een huis te bouwen voor de Heer? Thuis. Bij hem thuis. Weet u, een van de belangrijkste dingen die u kunt doen, en dat u zegt, ja, dat is cliché, maar toch is het zo, is voor de gemeente te bidden. Ik hoop dat u dat doet. Het is zo belangrijk dat u dat doet. Is het makkelijk om te zeggen van, ik vind dat in de gemeente niet goed, of dat dit in de gemeente niet goed. U kunt niet tegelijk de gemeente bekritiseren en dezelfde tijd voor de gemeente bidden. Juist de momenten dat we bidden voor de gemeente, verandert ook onze houding. Ook ten opzichte van de gemeente. De Heer heeft mij aan het leren om juist in zijn gunst te staan. He? Om echt voor te dingen die ik zo moeilijk vind, om dat echt bij hem te brengen en niet zelf proberen om dingen te veranderen. Maar even dit terug, ons huis. Het kan een plaats zijn van gebed. Het kan ook een plaats zijn waar we mensen uitnodigen. Ik heb over nagedacht. Ik zeg, maar de straat op gaan, dat is bij mij niet weggelegd. Ik ben geen evangelist. Misschien zeg ik. Oké. Kan u goed koken? Ooit over nagedacht om mensen uit te nodigen bij je thuis? Nee, ik ben geboren in net na de oorlog, de tweede van te verstaan. Dus mijn smaak van muziek is niet helemaal de smaak van vandaag. Maar in mijn jonge jeugd was er een zangeres. En haar naam was Helen Shapiro.
Ja, Noor.
Helen Shapiro kwam van een levend geloof in de Heer Jezus Christus. Ze was gehuurd en iemand nodigde haar en haar man uit voor het eten en daar thuis. Onderwerp geloof kwam te sprake. Einde van de avond reikte de gastheer Helen Shapiro een nieuwe testament. Ze is daarin gaan lezen en tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. Soms in de eenvoud kunnen we heel kregen een doelpunt. Uitgenodigd door een broeder, elders in het land, die heeft wat veel gezondheidsproblemen op dit moment. En die krijgt heel wat mensen over de vloer, die voor hem zorgen en dergelijke. Maar hij getuigt van de Heer, hij kan niet naar de gemeente gaan. En iedere persoon die komt in hem te verzorgen, die hoort het evangelie. En die zegt, kijk, wij leven niet meer een keer bij mij thuis komen. Waarschijnlijk op een zondagmiddag, omdat ik moet even afspreken. Ik nodig al die mensen uit. Waar gaan jij ze vertellen van Jezus? Ja, God heeft u een huis geschonken. U heeft een dak boven uw hoofd. Er staat in 2 Samuel 9 dat David, u weet dat David die hevige strijd heeft moeten voeren tegen Saul. En er staat er dat David door de tocht het huis van Saul zegende. En hij vroeg in 2 Samuel 9 vers 1, is er iemand uit het huis van Saul? Aan wie mijn goede dieren kan vertellen. En dat was een jongen, beetje boosheid, een kreupel, en daarom nodigde hij uit tot bij hem aan tafel. En daarom vond ik dat geweldig. Daarom heb ik gelezen dat vers 43 van het vorige hoofdstuk. En David keerde terug naar zijn huis, keerde terug om zijn huis te gaan zegenen. Wat moeten we doen? U weet dat u denkt dat God uw huis zegent deze week. U woont. Waar u thuis. Dat het mag gebruikt worden. Voor zijn eer en glorie. Maar we gaan verder. Dus een antwoord uit de hemel. Een antwoord uit de hemel. Toch dus het advies van Nathan. Op het eerste gezicht. Wel goed te begrijpen. Maar het is niet het woord van de Heer. En in de nacht. Die volgt, krijgt Nathan te horen wat de Heer van Davids voornemen vindt. Nou, Nathan denkt, ik had toch enigszins een onrustige nacht. Want in de stilte, in de afzondering, kwam de stem van de Heer. En het woord van God kwam tot hem. God weet je altijd te vinden, liefde. God weet je altijd te vinden om bij je te komen, om met een woord van hem. En de boodschap was heel direct, heel duidelijk. David mocht voor de Heere geen huis bouwen. Vers 4. Ga en zeg tegen David, mijn dienaar. Dus God doet hem met zijn dienaar. Dat doet hij hier in dit gezicht. David, mijn dienaar. Zo zegt de Heere, u mag voor mij geen huis bouwen om in te wonen. Nathan moest met die boodschap ook bij David. Twee keer heeft Nathan bij David moeten komen met een woord van de Heer. Het eerste was hier bij het waar hij geen huis mocht bouwen voor de Heer, maar ook later naar de zonde met Bathsheba. Die is Nathan ook in opdracht van de Heer naar David gekomen om hem dus Gods boodschap over te nemen. Dus het was een duidelijke taal. God gaat die uitspraak verder uitdienen. Hij zegt, vanaf het moment dat ik het volk van uit Egypte heb geleid, het volk van Israël uit Egypte heb geleid op weg naar het beloofde land, ben ik overal met hen mee geweest, zegt de Heer. En ik heb nog nooit aan een van de leiders gevraagd om voor mij een huis te bouwen. En dan verlegt God de aandacht op David zelf. En God zegt, David, ik heb je geroepen om leider te zijn over mijn volk. En ik ging, zegt de Heer, overal met je mee. Alle vijanden werden uitgeroeid. Ik heb je naamsbekendheid gegeven. David, wat het feit dat je vandaag een man God bent, dat is dankzij mijn genade in jouw leven. En hij zegt, ik heb Israël een vaste plaats gegeven. Dat is zo trouwens. Dat staat in dit gedeelte. God heeft Israël een vaste plaats gegeven. En dat is nog steeds zo. Het land waar Israël nu woont. Is zijn land. De plaats dat hij voor hen heeft gegeven. En dan in vers 10 zegt de Heer dat David zal niet eerst een huis bouwen voor de Heere, maar de Heere zal eerst een huis bouwen voor David. Verstand? Nee. David, voor mij mag je geen huis bouwen, maar ik ga voor jou, David, een huis bouwen. En daar begint hier van dat verbond dat God ook maakt met David over de toekomst van het nageslacht van David. Mm. Er zijn drie belangrijke verbonden die worden in het Oude Testament genoemd. Dat is de verbond met Noach. Dat heeft met de aarde te maken. Dat is de verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Dat heeft met Israël en haar toekomst te maken. Dat is het verbond hier dat God maakt met David. Dat hij zal het nageslacht van David ook zegenen. En vanuit het nageslacht van David zal de Messias uit voortkomen. Prijs de Heer.
Nee.
Dat gaat over die drie huizen. Een huis, een nageslacht. Uit het geslacht van David. En in deze versen worden zowel verwezen naar de onmiddellijke toekomst als naar de verre toekomst. Er staat in een bekende uitspraak hier. En er zegt dat God zegt dat over één van uw zonen, zal een huis voor mij bouwen. Nou, het nageslacht van David, Salomo, die mocht voor de Heer een huis bouwen. Maar er staat hier dat één van uw zonen zal mij een huis bouwen. En dat gaat ook eigenlijk over de Heer Jezus Christus. Want eigenlijk als er staat voor wie God tot een vader zal zijn en die hem tot een zoon zal zijn, dit slaat op de persoon van de Heer Jezus Christus. Want diezelfde woorden worden ook herhaald in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 1 en vers 5. En dit wordt toegepast op de persoon van de Heer Jezus Christus. Dus God zegt dat hij het koningschap van zijn zoon zal bevestigen. In vers 14. En zijn troon zal doorgaan tot in alle eeuwigheid. Dus in vers 10. God zal een huis voor David bouwen. In vers 12. Die zal voor mij een huis bouwen. Dat heeft vooral te maken ook met Salomo. Nu, het huis van Salomo gebouwd heeft, was een prachtig huis. Ik moet dat een keer voor uzelf lezen. Op het gebed van Salomo. Maar dat tempel van Salomo bestaat er niet meer. In Esther hoofdstuk 5 vers 12 is die vernield door het leger van Nebukadnezar. Maar het nageslacht van David, dat huis dat God aan het bouwen is voor David, daar is de Heer nog steeds mee bezig. Herinnert u de woorden van de engel die bij Maria, in Lucas 1, en God zal hem, de Heer Jezus, de troon van zijn vader David geven. Nou, daar de Heer Jezus uit het geslacht van David. Nu, bij zijn eerste komst heeft de Heer Jezus onder ons gewoond. Die heeft onder ons getabernakeld. Die heeft niet bij de eerste komst gezeten op de troon van zijn vader David. Dat moet wel komen. En dat zal ook gebeuren. Want die Jezus heeft onder ons dus getabernakeld. Het was een tijdelijk verblijf in een aardse tent. Maar dan zegt die Jezus zelf in Johannes 2 vers 19, toen hij over zijn eigen lichaam sprak. Hij zegt, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem herrezen. Nou, daar sprak hij ook over zijn lichaam. Dat is ook gebeurd na 3 dagen. Stond hij op uit de dood. En hij is verhoogd. Gezeten aan de rechterhand van zijn vader in de hemel. Gekroond in heerlijkheid. En door zijn offer en door zijn bloed heeft hij ieder die in hem gelooft gereinigd. Een lichaam is geworden tot een tempel van de Heilige Geest. Waar de Geest van God woont. Ons lichaam is een tijdelijke tent. Die straks worden afgebroken. Wanneer wij straks onze intrek zouden doen bij de Heer. En weet u, er staat iets geweldigs te gebeuren. Maar het moment dat of de Heer komt om ons thuis te halen. Of bij het moment van de opname van de gemeente. Dan gebeurt dat allemaal de broken relatie met de Heer Jezus Christus. Maar wij zullen in de hemel zijn met hem in het vaderhuis. En dan worden we beloond. En dan zal het bruiloft van het land plaatsvinden. Hier wat eindelijk zal 7 jaar zijn van verdrukking. Die maken wij niet mee. Maar dan komt de Heer Jezus terug bij de slag van Armageddon. En wij zullen met hem terugkomen. En hij zal zegenen op de troon van zijn vader David. En wij mogen voor 1000 jaar samen met hem heersen.
Amen.
Heerlijk is dat, vindt u niet?
Ja.
Amen. Geweldig, daar hoef je niet om naar uit te zien.
Ja.
Geweldig. Dus hij moet nog die plaats innemen op de troon van zijn vader David. En wij gaan dat zien en meemaken. Dat is een ononderbroken relatie van God. God zegt tegen David: David, je mag geen huis voor mij bouwen. Ik ga een huis voor jou bouwen, David. Dus God zegt nee. Maar dat wil niet zeggen dat God zegt dat het nooit zal gebeuren. En dat God het allesomvattende plan heeft ontvangen. Een plan dat zal zeker lukken. Mislukken zal het niet gebeuren. Dus Gods nee voor David was een huis voor mij bouwen, nu niet. Maar binnen mijn korte plan zal het wel op een andere manier gebeuren. Maar heel kort, wat moet de houding zijn van een van ons als God nee zegt? Wat was de houding van David als God nee zegt? Hoe zal u reageren als God een nee tegen u zal zeggen, een van uw grootste ambities? Iets waarvan u dacht dat het wist dat het van God zou zijn. Ik heb het in mijn leven meegemaakt in hier. Maar ik meende echt dat iets van God was. En signalen die ik krijg van andere mensen van ja, dit klinkt aannemelijk. Tot ik moest erachter komen van nee, dit is niet Gods plan. Was David teleurgesteld? Ja, ik denk het wel. Maar hoe ging hij om met teleurstelling? En dan zien we in dat gebed van David, wat ik heb niet gelezen. Het eerste wat mij opvalt is dit. Hij onderwerpt zich aan God. Hij onderwerpt zich aan God. Vers 16. Toen ging koning David de heilige tent binnen, nam plaats voor het aangezicht van de Heer. En hij zei, wie ben ik, Heere God? Wat is mijn huis dat u mij hiertoe gebracht hebt? Boos is David niet. Hij heeft niet weggelopen. Hij heeft niet gezegd, als ik voor u geen huis mag bouwen, doe ik het toch. Ik wil mijn zin doordreven. Dat heeft hij niet gedaan. Weet je, ik heb mensen meegemaakt in mijn bediening, en misschien u ook, die wilden iets doen voor de Heer, en op een of andere wijze is het hen niet gelukt, of God wil dat niet. Mensen zijn boos weggelopen. Mensen zijn verbitterd. Dat is niet wat God wil. David begaf zich voor de tabernakel en nam plaats voor het aangezicht van de Heer. De enige plaats waar u moet komen als God zegt nee, is voor het aangezicht van God. Laat God tot je spreken. En David accepteerde nederig Gods plan. Die probeerde God niet tot onder gedachten te brengen. Hij besefte dat God het beste weet. En dat moet ik steeds leren. Als vader zegt nee, dan heeft hij nog iets beters op het oog. Of hij zal iemand anders roepen om ook zijn plan tot uitvoering te brengen. Hij stelde zich nederig op onder de indruk van Gods goedheid die aan hem werd betoond. En David voelde zich zo onwaardig. Vers 16, hij zegt dit. Wie ben ik, Heere? Wat is mijn huis dat u mij ertoe gebracht? David dacht, wie ben ik hier dat u zoiets geweldigs gaat doen? Dat u mijn nageslacht zal zegenen tot in alle eeuwigheid. Als ik dat lees, dan denk ik aan het gebed van Hanna. En ik denk aan het gebed van Maria in Lucas hoofdstuk 1. De Bijbel zegt, verneder u onder de machtige hand van God. En opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Gratis belijdenis is het tweede wat ik wil even hierover zeggen. In vers 20. Gratis zegt: Heer, er is niemand zoals u. Er is geen God dan u alleen. Zoals blijkt uit alles wat wij met ons eigen oren gehoord hebben. Dit is David's overgave. Die zegt: Heer, u bent soeverein. Er is niemand zoals u. En dit spreekt van overgave. Bereid om zich te voegen naar Gods wil. Waarom is dat belangrijk? Omdat maakt het mogelijk voor David om verder te blijven groeien. Om niet steeds met de gedachte te moeten leven, hoe had het kunnen zijn? Soms als we niet over dat woord nee heen kunnen stappen, als God nee zegt, dan blijven we geestelijk ergens steken, want we komen niet verder. Want we denken altijd ook, het had dit kunnen zijn, of dat kunnen zijn. En daar komt het moment van: God, ik geef het echt aan u over, want ik wil niet dat mijn wandel met u op een of andere wijze wordt belemmerd. Dat ik stagneer in mijn geestelijk geloof. Dat is zo belangrijk dat we dat principe ook leren. Dan zegt hij ook in vers 25 en 26, ik lees het laatste stukje van vers 26. Nu dan, heren, u bent die God en u hebt dit goed over uw dienaar gesproken. U hebt dit goed over uw dienaar besproken. David's belijdenis, de laatste, de toekomst in Gods hand leggen. De toekomst in Gods hand leggen. In vers 23 en 24. Nu dan, heren, laat dit woord dat u over uw dienaar en over zijn huis gesproken hebt, voor eeuwig bewaarheid worden. En doe zoals u gesproken hebt. Ja, laat het bewaard worden. En laat uw naam tot in eeuwigheid groot gemaakt worden. Ja, amen. Dat was de houding van David. Hij, de toekomst leg je in God, van God, wat u gesproken heeft, dat zal u ook volbrengen. U zal dat ook bewaarheid laten worden. De inhoud van Davids gebed is van hoge orde. Hij spreekt hier van de verwachting van zijn verhoring. Die gelooft dat hij wat God gesproken heeft, die zal het ook doen. Weet je dat God elk detail kent dat hij ooit uitgesproken heeft? Alles wat God heeft gezegd, tot in het puntje, zal hij van uitvoeren. En God zegt: nee, wat doe ik? Ik kom voor zijn aangezicht. Ik buig mij neer voor God. Voor zijn soevereine genade, zijn soevereine plan. In de toekomst. Dat leg ik in zijn hand. Maar wat hij gezegd heeft, dat zal hij ook voor mij. Soms zegt God: nee. Ik bid dat de Heer ook misschien voor iemand hier vanmorgen die misschien worstelt met bepaalde zaken. U zegt: nou, ik wil dit of dat doen voor de Heer. En het lijkt alsof het niet Gods plan is. De enige plaats waar u moet komen vanmorgen. Het wordt aangezien van God en in de stilte de stem van de Vader te verstaan. Amen. Vader in de hemel, dank u wel dat u hier was. Ik geloof dat dit woord ook een bedoeling heeft voor iemand hier te maken. Ik bid u hier als de mensen hier zijn die misschien juist hiermee worstelen. Ze willen dit of dat doen, ze vragen iets aan God en die zegt: nee. Leer daarmee omgaan met een geestelijke houding. Wij komen voor u aan te zitten. En wij zeggen tegen u vanmorgen: Vader, alles wat u doet is goed. Nee. Alles. U vergist zich nooit. Nee. Heer, wat u de nabrengende zijn van deze eenvoudige woorden. Tot uw eer en glorie. Halleluja.
Amen. Amen.